Ik wil met jullie een bekend gedeelte lezen. Tenminste, voor wie de Bijbel kent, is het een bekend gedeelte, denk ik. Uit Ezechiël 47. Er werd in de bidstond ook al iets gezegd over River of Joy. En over water, levend water. Oké, daar staat, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit die rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten, naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en hij liet mij door het water gaan. En het water kwam tot aan de enkels. En hij mat weer 1000 el en hij liet mij door het water gaan en het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 1000 en liet mij er doorgaan en het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el en het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? En toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. En toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en het stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van de beken bij de beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waar deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan en vanaf Engedi tot Eglaim. En daar zullen droogplaatsen voor de sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Nou, verschillende kennen dit gedeelte wel en misschien heb je er wel vaker preken over gehoord, maar ik denk dat je vanochtend misschien iets gaat horen wat je in dit verband nog niet gehoord hebt. Misschien ook wel, ik weet het niet. Maar goed, hoe dan ook, je ziet daar dus die rivier stromen. En als je kijkt, Ezechiël was een profeet die met de tweede groep in ballingschap werd gevoerd. En hij zag geweldige dingen. Hij zag in het begin van het boek Ezechiël, zie je dat hij ziet dat de heerlijkheid uit de tempel verdwijnt. Maar dan later ziet hij die nieuwe tempel en ziet de heerlijkheid van God terugkomen in de tempel. En dat is ook hier in dit gedeelte, die rivier die stroomt uit die tempel waar de heerlijkheid van God is. Die rivier stroomt uit Gods heerlijkheid. En in Openbaringen vind je ook zo'n rivier en daar wordt het de water des levens genoemd. De stroom van het water des levens. En vooral in het begin, dan wordt er meerdere keren gesproken over het oosten. En daar kun je misschien allerlei dingen van bedenken. Er zijn wel meer dingen van te bedenken. Maar wat een van de dingen die we allemaal kennen is dat de zon opkomt in het oosten. En dat betekent dat de nacht voorbij is en dat er een nieuwe dag aanbreekt. En daar waar die rivier heen gaat, waar Gods geest gaat stromen, daar breekt een nieuwe dag aan. Daar gaat het duister verdwijnen en er komt een nieuwe dag. Want die rivier van levend water, de rivier staat ook als beeld voor de Heilige Geest. En dan is er een man aan het meten. Nou, meten, dat doe je vaak met een kind. Dan ga je naar het bureau en dan ga je het laten meten hoe groot het is geworden. Dat heeft te maken met groei. Dus deze man die meet, die kijkt of er groei is. Die kijkt of er groei is. En iedere keer zie je dat er een stukje meer komt. Dat die stukje verder gaat. En je ziet dat er vier fases zijn in dit verhaal van groei. Of van hoe diep die rivier is en hoe verder je gaat. En je kunt van alle fases kun je een heleboel dingen zeggen. Maar ik ga niet over alle fases wat uitweiden. Ik zal het even kort bij stilstaan. Maar ik wil eigenlijk over één punt. En dat heb je waarschijnlijk al door welk punt als je die titel hoorde. Daar wil ik wat langer bij stilstaan. In de eerste plaats staat er dat het water tot je enkels komt. Nou, ik moest er zo aan denken. Wij hebben de tekst van dat je je voet, overal waar je je voet zet. Hè? En waar kun je je voet op zetten? Op beloftes van God. Maar dan moeten je enkels wel stevig staan. Want anders dan ga je wiebelen en dan kun je het niet echt goed vastpakken als het ware. En ik dacht ook aan die, als je die beloftes van God gaat zien en je kent dat en je gaat dan ontdekken van hoe fijn dat het is en je gaat een stapje verder met God, dan komt dat water tot je knieën. En ik dacht zo bij mezelf, soms dan ga je wandelen met God en dan kun je soms, dan kan God soms dingen van je vragen die eigenlijk je een beetje benauwd laten zijn, die je een beetje angstig maken of die een beetje knik in de knieën geven. Maar Gods geest die wil die knieën sterk maken. Ik moest er zo aan denken toen ik vanochtend nog dit eens doorlas. Ik dacht een jaar of wat geleden, toen woonden we nog in Roosendaal. En toen hadden we buren waar we regelmatig mee optrokken. En ze wisten natuurlijk dat we christen waren. En ze hadden al vaak allerlei dingen gezien. Want ik heb toen een boekje geschreven over die tijd dat we in een faillissement terechtkwamen. En alles wat God daarin deed. En toen ze dat las, toen zegt ze, ja, al die dingen heb ik met je meegemaakt, hè. Maar ik had nooit echt met haar gebeden. Maar toen, een jaar of vijf geleden, toen kreeg ze kanker. En toen zei God tegen me, ga vragen of je met haar mag bidden. En dat had ik nog nooit gedaan. En dan komt dat ineens even dichtbij. En dan is dat toch even moeilijk. En natuurlijk, ik moest daar even mee worstelen, maar ik ben het wel gaan doen. En vanaf die tijd heb ik eigenlijk, ze vond het heel fijn en heb ik eigenlijk regelmatig iedere week wel met haar gebeden. En ze is helemaal genezen. Ze had leukemie en ze is helemaal genezen. Het gaat op het ogenblik nog steeds heel goed met haar. En dat is al jaren 5, 6 geleden, denk ik. Dus dat is hartstikke mooi. Dus dat is bijzonder. Maar soms moet je dan even ergens doorheen en kun je inderdaad van die knikkende knieën hebben. Maar Gods geest, de volheid van Gods geest wil je sterk maken. En die wil die knikkende knieën, wil die sterk maken. Dat je gewoon stappen neemt die God van je vraagt. En dan als derde komt dat water tot je heupen. En je heupen, dat is een cruciaal punt. En waarom? Je heupen, dan heb je nog grip. Je staat nog met je voeten op de grond. Je kunt het allemaal nog zelf lekker bepalen hoe ver je gaat. Je hebt alles onder controle. Toen ik van tevoren over deze preek bezig was en ik vertelde er wat aan tegen Michelle, toen zei ik, ik moet eigenlijk een pakkende titel hebben. Hoe zal ik dat gaan noemen? Toen zegt zij, nou, gooi je heupen los. Ik dacht, ja, eigenlijk is dat wel wat. En mensen die uit andere culturen komen, die kunnen dat soms veel beter dan wij Nederlanders. Maar een jaar of wat geleden zijn wij op dansles gegaan. En ja, het is al een jaar of 10 geleden, ik weet niet precies hoe lang, op stijldansen. En dan krijg je ook van die dansen erbij waar je inderdaad je heupen los moet gooien. Maar een van de dingen met stijldansen is dat je moet je man laten leiden. En ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik best moeilijk. Want ik wilde ook graag een vinger in de pap hebben. En dan zei ik, nee, je doet verkeerd, je moet zo doen. Ik had het eigenlijk nog best graag onder controle en dan werkt dat niet. Je moet echt soms je helemaal overgeven en dan dat hij jou kan leiden en dan gaat dat goed. Dus dat dansen, dat klopte ook wel een beetje. Maar goed, het gaat er dus eigenlijk om. Als je dus tot je heup in het water staat, dan kun je nog alle kanten op. Je hebt het allemaal onder controle. Wil je links, dan ga je links. Ga je rechts, dan ga je rechts. En dan Dat die heupen, ik dacht, het is een beeld van je eigen kracht. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik aan iemand uit de Bijbel waar die heupen ook een rol spelen. En misschien weet je het wie. Enig idee? Wie zei je? Ja. In Genesis 31 en 32 lees je van Jacob. En ik vond dat een heel mooi voorbeeld. Als je kijkt naar Jacob, die had zijn vader bedrogen. En dat vond hij, dat was best een situatie waar hij dacht van nou, daar moet ik niet te lang bij blijven, want dan krijg ik mijn broer op mijn kop en wat dan ook allemaal. En hij ging op de vlucht en hij wilde dat liefst zo snel mogelijk achter hem laten. En hij ging zo zijn eigen leven en zijn eigen leven opbouwen. En waarschijnlijk dacht hij, nou, ik heb niks meer met dat verleden te maken, dat is gebeurd. En ik heb die volle zegen, ik ben er maar lekker mee weg. En dan is het een jaar of 20 verder en dan zegt God op een dag tegen hem, ik wil dat je teruggaat naar het huis van je vader. Dat staat in Genesis 31, vers 32 geloof ik. En ik wil dat je teruggaat naar het huis van je vader. Nou ja, dat betekende dus dat hij de confrontatie aan moest gaan. En wat me eigenlijk opviel, in de Bijbel zie je dat vaker. Dan zie je gewoon dat mensen die in hun verleden dingen hebben gedaan die niet goed waren, dat er een dag komt, God laat zijn tijd gaan, maar er komt een dag dat God ze weer wil confronteren met hun verleden. En niet alleen als ze dingen fout gedaan hebben, maar ook als ze beschadigd zijn door anderen. Kijk maar eens naar Mozes, die vluchtte weg uit Egypte. En hij moest terug naar Egypte, naar de farao. Denk aan Jozef, die was zo beschadigd en onrechtvaardig behandeld door zijn broers. En hij moest dat onder ogen gaan zien. Dus soms dan zeggen wij van, soms moet je met dingen van je verleden afrekenen. En zeggen mensen, ja, maar het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat hoeft allemaal niet zo. Maar ik geloof, er zijn in al onze levens, bij iedereen denk ik wel, dingen waar we mee moeten dealen, soms uit het verleden. Dingen die je meegemaakt hebt, dingen die niet goed gegaan zijn. We leven nou eenmaal in een gebroken wereld, dus niet alles gaat goed. Onze kinderen hebben nog regelmatig dat ze wel eens iets zeggen van, joh, nou komt een stukje pijn naar boven van dat en dat uit het verleden. En dan moet je daar ook eerlijk in durven zijn als ouders en zeggen, oké, ik heb het fout gedaan, dat klopt. Een stukje erkenning. Maar het is belangrijk dat je daar eerlijk in durft te zijn. Jacob, die moest dus terug naar zijn verleden. En hoe dichter hij bij kwam, hoe meer zijn muren die hij opgebouwd had af begonnen te brokkelen. Hoe meer dat zijn kwetsbaarheid naar boven kwam en dat hij ook de angst die hij had naar boven kwam. Want ja, je weet ook gewoon niet hoe het zal zijn als je daarmee geconfronteerd wordt. Hij moest met Esau geconfronteerd worden en daar had hij natuurlijk wat van gejat. En hoe zou Esau reageren? En hij wilde het eigenlijk nog steeds zelf fixen. Want hoe dichter dat hij bijkwam, hij dacht, weet je wat, ik stuur maar vast een heleboel geschenken vooruit om hem lekker goed te stemmen. Dan bereid ik de weg vast dat het dadelijk best wel goed komt. Maar hij komt dichterbij en de angst wordt ook groter. En dan stuurt hij zijn hele huishouden, zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn vee, alles stuurt hij al vooruit. En uiteindelijk blijft hij alleen achter. En er staat niet dat hij zelf naar God ging, er staat er worstelde een man met hem. En soms als je even los bent van alles om je heen, van ieder mens om je heen, en je bent helemaal alleen met God, dan kun je er niet meer omheen. En moet je de dingen onder ogen zien. En dan kan het behoorlijk pittig zijn. Dat kan een hele worsteling zijn. Nou, hij had een hele worsteling, een hele nacht lang. En dan aan het eind van die worsteling zegt hij, ik laat u niet gaan, en zei hij me zegend. Hij dacht van, ik kan Esau niet onder ogen komen als God niet bij me is. Ik heb God nodig, dat beseft hij niet. En dan zegt, ik ga ervan uit dat het God is, die met hem worstelt. En dan zegt God tegen hem, die zegt, wat is je naam? En misschien heeft hem dat terug doen denken aan toen Isaac tegen hem zei, wat is je naam? En toen zei hij, Esau. Dus toen was hij niet eerlijk. Maar nou zegt God tegen hem, wat is jouw naam? En nou zegt hij, Jacob. Eigenlijk zegt hij, ik ben een bedrieger. Ik heb het verkeerd gedaan. Want dat betekent Jacob, hè? Hij is een bedrieger. En eigenlijk, eindelijk is hij eerlijk tegenover God, dat hij zegt van, nou, ik heb het helemaal verknald. Ik heb het helemaal fout gedaan. Ik ben Jacob de bedrieger. En omdat hij eerlijk is, kan God reageren met zegen. En zegt God, nou, vanaf dit moment zul je niet meer Jacob zijn, zul je niet meer die bedrieger zijn, maar zul je een prins zijn, zul je een strijder zijn. Je zult Israël heten. En wat gebeurt er? Door deze hele worsteling is Jacob op zijn heup geslagen. Eigenlijk is daar zijn eigen kracht gebroken van het allemaal zelf in de hand houden. Want er staat dat vanaf dat moment had hij een andere wandel. Hij ging mank. Hij had een andere wandel vanaf het moment dat die worsteling, dat die eigen kracht gebroken was. En dan staat er iets heel moois. Als die worsteling achter de rug is, dan staat er, toen ging de zon over Jacob op. Ja, als we het net ook al over hadden, dat waar Gods geest gaat stromen, daar gaat de zon op, daar komt een nieuwe dag, daar verdwijnt de duisternis. Nou, toen Jacob die worsteling doorworsteld had, en dat hij er eigenlijk klaar voor was om met God samen die confrontatie aan te gaan, toen ging de zon over hem op, toen brak er een nieuwe dag aan. Is dat niet mooi? En toen, als ik dan terug weer ga naar Ezechiël, daar staat, hè, dan sta je dus voor dat diepe. En wat doe je dan? Hè, doe je net als Jacob, uiteindelijk ga je door die worsteling heen om los te laten. Vaak zit er een angst om los te laten. En vaak heeft dat te maken ook met dingen soms uit je verleden. Soms dan ben je niet goed behandeld en heb je veel onveiligheid gekend. En je kunt allerlei dingen noemen. En dan kun je soms angst hebben om je over te geven. Want vaak in het verleden als kind, als je je overgaf, ja, dan hebben ze misbruik van je gemaakt. En mensen zijn over je grenzen gegaan. Maar als je echt samen met God, als je die ontmoeting met God hebt. Ja, en ik denk dat die plaats van je heupen, dat ook een plaats is van die ontmoeting met God. Ja, van dat je echt op het punt komt van, Heer, hier ben ik. Ik wil me helemaal overgeven. Ik las eigenlijk iets moois van de week. Even kijken waar ik het heb. Van Henry Nouwen, dat was een priester, de meesten weten wel wie het is en anders vraag je het straks nog maar eens. Maar die was helemaal weg van trapezewerk. En toen had hij een trapezegroep gezien en hij was in de gelegenheid om met de leider van die groep te spreken. En die leider, dat leek dus de ster van de avond te zijn. En Toen vroeg hij daarna en toen zei die leider, als ik spring, moet ik volkomen vertrouwen op degene die mij vangt. Je denkt misschien, dat net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster van de trapeze ben. Maar de echte ster is degene die me opvangt. Hij moet me exact op het juiste moment uit de lucht plukken. Hoe lukt je dat? Vroeg Henry. Nou, zegt hij, het geheim is dat ik het vangen geheel aan hem overlaat. En zelf niets doe. Als ik na mijn salto's op Joe afkom, dan moet ik gewoon mijn armen uitstrekken en wachten tot hij me vangt en veilig thuis brengt. Jij doet niets, zei Henry verbaasd. Niets, herhaalde hij. Het domste wat een springer kan doen, is proberen de vanger te vangen. Ik vang hem niet, hij vangt mij. Andersom zou het einde van ons beiden kunnen betekenen. De springer springt en de vanger vangt. Met zijn armen uitgestrekt en zijn handen open, vertrouwt de springer er volledig op dat de vanger er zal zijn. Ik vond dat ook zo'n prachtig voorbeeld. Ik dacht, ja, daar gaat het om. Je helemaal overgeven en geloven dat God jou gaat leiden. Geloven dat God te vertrouwen is. He, als je op hem vertrouwt, verdwijnt je angst. En dat zongen we daar straks. En als je dus op dat punt bent van dat je denkt, ja, God die moedigt je aan om dieper met hem te gaan. En die zegt, kom maar in dat diepere water. En je gaat je overgeven, je gaat zwemmen. Dus je kunt dat schijnbaar ook vertalen met drijven. Nou, als je drijft, dat is helemaal je overgeven aan die stroom. En als je dat doet, wat gebeurt er dan in Ezechiël? Dan zie je, op het moment dat je in dat diepe bent en te zwemmen, dan zegt God, nou kijk nou eens naar de kant. Daar staan bomen, die brengen genezing, die brengen vrucht voort, iedere keer opnieuw. En als je je mee laat voeren met die stroom, waar komt die stroom? Die komt in de Dode Zee uit. En er wordt alles gezond. Er komt leven waar dood was. En er zijn ontzettend veel vissen die daar, en van allerlei soorten staat er dan. Dat vind ik ook zo mooi. He, dus eigenlijk wacht daar een grote oogst. Als je dus durft mee te gaan, je durft mee te laten voeren met die stroom, dan ben je deel van de oogst die God gaat brengen. En dan zie je dat daar gezondheid komt, er komt heelheid, er komt leven. He, er komt een grote oogst. En we hebben het er al vaker over gehad, over opwekking en over grote oogst. En als jij er deel van wil zijn, dat is geweldig. Maar soms vraagt God om een stapje dieper te gaan met hem. Zodat hij het door jou heen kan doen. We hadden het er straks over, of Gerard die zei het er straks, en we hadden het voor de dienst erover, over dat aanbidden. Je kunt ook hier staan om iets te vertellen. Je kunt het doen voor jezelf, voor je ego. Maar als je je overgeeft aan God, dan gaat het om God en dan krijgt hij de eer. En ik geloof dat als we daar komen op dat punt, dan zullen we verwonderd staan van de oogst die God gaat geven. Dan zullen we gewoon gaan zien dat hij zoveel meer kan doen dan wij kunnen bidden en beseffen. Er was nog één ding wat me opviel. Als je verder kijkt in de Bijbel, na Genesis, en ik kijk bijvoorbeeld in de Psalmen, dan staat er niet van de God van Abraham, Isaac en Israël. Er staat de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Jacob zal hem een helper zijn. Een burcht is ons de God van Jacob. Iedere keer wordt genoemd de God van Jacob. En wat betekent dat? Misschien is er ook in jouw leven van alles gebeurd. Misschien zijn er dingen die gebroken zijn in jou. En als ik dan denk dat God de God van Jacob is, hij is de God van de gebrokenen. En God wil wonen bij de gebrokenen en de verbrijzelden van hart, zegt Jesaja 57. En dat vind ik zo mooi. Als jij het verknold hebt vroeger, of als er allerlei dingen jou aangedaan zijn, dan wil God zo dicht bij jou komen. En hij wil jou heel maken. Jacob die komt pas de confrontatie aan toen hij die ontmoeting met God gehad had. Het staat dat het die plaats Peniel genoemd werd en dat betekent het aangezicht van God. En ik geloof als er dingen in jouw leven zijn, ga er in de eerste plaats mee naar God. Nodig hem uit in jouw pijn, in je verdriet, in je angsten om los te laten, in je angsten om over te geven. Nodig hem uit. En ik geloof dat God je ook vanochtend uitnodigt om dieper te gaan met hem. Anthony, het is fijn als jullie al komen hier. Ja? Hij wil, weet je, God veroordeelt je niet als je tot je heupen erin blijft staan en als je het zelf onder controle wil houden. Maar God heeft zoveel meer voor je. Ik vertelde het woensdagavond ook, ik was een paar jaar geleden op een bruiloft, een 25-jarige bruiloft. En ik kreeg een gesprek met iemand die ik niet kende en er werd ineens iets geraakt in dat gesprek. En ik zei, ik denk dat dit te maken heeft met je vader, ja, zegt ze. En toen zei ik, daar moet je hulp voor gaan vragen, zodat je van die pijn afkomt. Oh, zegt ze, dat ga ik echt niet doen, want ik weet niet wat er dan allemaal los gaat komen. En een half uurtje later of een uurtje later had ik een ander gesprek en eigenlijk was het een kopie van het eerste. En toen ik thuis kwam, toen moest ik zo huilen. En ik zeg, Heer, wat is dat? Waarom moet ik zo huilen? En God die zei, weet je, dat is mijn verdriet. Ik heb zoveel klaar liggen voor jullie allemaal. En ik wil jullie zoveel geven. Maar er zijn nog zoveel van mijn kinderen die het niet aandurven. Die zich laten regeren door de angst. En misschien dat Ja, dat je ook als je thuis bent. Als je thuis bent en je hebt hier naar zitten kijken en zitten luisteren. Misschien denk je, ja, ik herken dat. Ik herken wel iets van wat Jacob. En misschien wel van iemand anders, net als Jozef die door zijn broers onrechtvaardig behandeld werd. Misschien zijn er ook in jouw leven dingen gebeurd die niet goed zijn. En ik geloof dat God je ook vanochtend uitnodigt. En dat hij zegt, kom maar bij mij. Kom maar bij mij met al je sores. Met al je onvolmaaktheid. Met al je pijn. Met al je angsten. Want ik wil jou genezen. Ik wil jou heel maken. Ik wil jou een nieuw perspectief geven. Ik wil ook voor jou een nieuwe dag doen aanbreken. De zon doen opgaan. Misschien is het goed dat we zullen bidden. Jezus. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u zo'n liefdevolle vader bent. Heer, dat u zo een geweldige vader bent. Dat u zo groot bent, wat we vanochtend ook zongen. Heer, en dat uw liefde zo naar ons uitgaat. Heer, u hebt een hoopvolle toekomst voor ons. U hebt geen gedachten van onheil en van negativiteit. U hebt gedachten van heil over ons. En u wilt ons helemaal heel maken. U wilt ons nieuw maken. U wilt onze wonden genezen. U wilt in ons leven dieper gaan. Als wij het toelaten. Heer Jezus, ik bid dat u ook op dit moment komt met uw geest. Dat u komt met uw leven, met uw vrijheid. In de harten van diegenen die gebroken zijn. In de harten van diegenen die het nog zo graag onder controle willen hebben. En die eigenlijk bang zijn om het los te laten en zich over te geven aan u. Ik bid dat u komt met uw genade. En dat u leven doet stromen. En dat u waar dood is leven gaat brengen. En waar ziekte is dat er gezondheid gaat komen. Oh, dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. U bent zo goed en zo groot. Jesus, cora la bashekra la santo, kashe la santo.
Als je thuis bent en je luistert mee met de livestream en je bent geraakt en je denkt, ja, ik moet die eigen kracht moet ik loslaten. Ik moet echt opnieuw weer overgeven aan de Heer, die durven die controle los te laten. Prachtig mooi beeld van die heupen. Super. Dankjewel, Gerdien. Leg dan gewoon even je hand op je hart en zeg, ja, dit geldt voor mij. Zodat je ook thuis die zegen van God mag meekrijgen. Dat je net zoals Jacob die worsteling aangaat met God. En dan word je geraakt op je heup. Dat is een prachtig mooi teken. Ik geef me over aan de Heer. Heer, dank u wel daarvoor. Eerst bid ik, Heer, dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de vriendschap van de Heilige Geest met ieder van ons zal zijn. Bijzonder ook met de mensen die nu luisteren met de livestream hier. Dat ze geraakt mogen worden hier en blijven door het woord wat gesproken is. Heer, dank u wel daarvoor. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. We hopen u volgende week weer te ontmoeten. En volgende week weer een geweldige samenkomst waar de Heer centraal zal staan en alle eer zal gaan krijgen. Amen. Dankjewel, Gerdien. Zullen we gaan staan met elkaar? Laten wij nog even gewoon het geweldige lied zingen. En wie ervaart, dit woord was voor mij. Halleluja. Ja, toch? Dat is een prachtig mooi woord. Ja, laten we eerst even dat lied gaan zingen. Ja.
We gaan nog een keer het kinderlied zingen. We gaan nog een keer. Angst zal verdwijnen.
Angst zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijne. Als ik mij toevertrouw aan hem. Angst zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijne. Ja, ik zal veilig zijn waar ik ook ben.
Angst
zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijne. Als ik mij toevertrouw aan Hem. Angst zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijne. Ja, ik zal veilig zijn waar ik ook ben.
Hij weet.
Hij weet waar ik mij druk over maak. Ja, hij weet waar ik mee zit. En hij weet waar ik bang voor ben. Maar hij belooft mij als ik bid. Als ik bid.